Ik weet niet of het jou al is opgevallen, maar het wordt steeds kouder. En ondanks dat ik op dit moment in Mallorca ben, wordt het ook hier kouder. En ben ik me er enorm bewust van dat het in Nederland er niet altijd even zonnig aan toe gaat. En ik krijg hier en daar ook regelmatig een berichtje met de vraag: Veerle, ik heb motivatieproblemen. Ik zie het even niet zitten. Ik heb geen zin om zoveel te trainen zoals ik normaal zou willen. En wat kan ik daar nou aan doen? En dit is de allereerste podcast dat ik hier niet in mijn eentje zit. Ik heb de eer om er iemand bij te hebben. Erwin Florig is namelijk mijn allereerste gast. En ik dacht, Erwin, vertel eens, hoe komt het nou dat wij met het grauwere weer minder zin hebben om te fietsen?
Nou, Veerle, goeie avond allemaal trouwens, alle luisteraars en jij natuurlijk ook. Nou, dat is heel makkelijk, want het koude weer, je lichaam die wil eigenlijk niet naar buiten, want die denkt, ja, laat me maar lekker binnen zitten op Zwift of iets anders. Maar ja, het langere trainen, ik weet het zelf ook. Ik heb er ook moeite mee om langer te gaan. En normaal is 100 kilometer in de zomer niks. En nou heb ik echt zoiets van, goh. Ik heb pas 60 kilometer gehad en ik moet eigenlijk nog 40, maar ja, dat gaat niet altijd. En dat komt ja, mede door het weer en door de donkere dagen. Ja, het is voor kerst, maar ja, het is ook zo.
Maar is het dan niet ook gewoon oké om dan maar 60 kilometer te gaan in plaats van die 100?
Ja, zeker. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen de klanten waar ik schema's voor maak. Dan heb ik nog liever dat je maar een uurtje gaat. En dan een specifieke training doet, of intervaltraining of blokjestraining, dan heb je toch een hele goede training gedaan in een relatief korte tijd en toch lekker buiten. Ja, dan zeg ik van, dan is 25 kilometer al genoeg. Dus hoeft niet altijd lang te gaan, zeker in de winter niet, nee.
Ja, want de reden waarom ik dit aan jou vraag is, je hebt natuurlijk je eigen ondernemer, je bent wielertrainer. Jouw bedrijf heet dan ook D1 Fietstrainingen.
Ja, dat klopt.
Hoezo die naam? Ik heb wel een vermoeden, maar ik geef je alle eer om het toch even uit te leggen waarom die zo belangrijk is.
Nou, ik heb vroeger ook al een tijdje geleden natuurlijk op hoog niveau gefietst. En toen had ik ook een eigen trainer. En daar kwam eigenlijk altijd hetzelfde weer vanuit. Erwin, rustig trainen. Want rustig trainen word je beter van. En ja, ik snapte dat toen niet altijd, toen ik 16, 17, 18 was. Toen dacht ik van nee, ik moet trainen, want ik moet beter worden. Maar ja, je wordt niet beter door altijd hard te trainen. En dus ja, toen ik mijn eigen bedrijf begon, dus inmiddels bijna 8 jaar geleden. Toen had ik gelijk die naam D1 fietstraining, want de D1-zone is eigenlijk de belangrijkste zone waar je in moet trainen. En dat vergeten heel veel mensen. Zeker tourfietsers, die snappen het niet. En altijd als ik iemand aan de lijn heb, dan zeg ik van we gaan rustiger trainen met een andere cadans en een lagere hartslag. En ja, dat is eigenlijk de naam uitgekomen, ja, D1, ja.
Want dat vind ik ook nog wel een mooi om aan te halen, want jij bent volgens mij 4 jaar prof geweest.
Ja.
En toen ben je gestopt, hè? Omdat volgens mij, als ik het goed heb, ging je werken.
Ja. Ja. Ja, ik deed fietsen, ja. Dus ik heb bij de junior in de Nederlandse selectie gezeten. En ja, dan ga je daarin door. En dan zit je helemaal in je eigen wereld, in het fietswereld. En dan, ja, toen ben ik uiteindelijk gestopt en toen ben ik gaan werken. En ja, toen dacht ik wel van, goh, waar ben ik toch een sukkel dat ik niet heb doorgezet. Maar ja, dat is toen helemaal zo in die tijd. En dat speelt natuurlijk ook wel andere dingen mee. In die tijd werd er ook wel eens van andere dingetjes gesnoept. Waar ik niet helemaal achter stond. En ja, heb ik ook gewoon gezegd, stop ermee. Maar ja, het zit toch in je. Als je eenmaal wielrenner bent, dan blijf je dat. En ja, daar ben ik toch weer rustig aan begonnen. Dan had ik ten eerste bijna 30 kilo was aangekomen. En toen zei mijn vrouw van, ik denk dat je toch meer wat moet gaan doen. Dus toen ben ik toch maar weer rustig gaan fietsen. En ja, toen ben ik eigenlijk weer wedstrijden gaan rijden. En ja, toen ben ik na 2 jaar wedstrijden ben ik weer gestopt. En toen ben ik alleen maar ja, gaan tourfietsen en mijn eigen bedrijf opgestart. Ja, dus
Hey, maar ben je dan eigenlijk opnieuw begonnen om af te vallen? Was dat jouw grootste of belangrijkste drijfveer?
Nou, in het begin eigenlijk helemaal niet. Totdat ik mijn fietskleren weer aandeed, dacht ik van, goh, het zit wel heel strak. Ik denk, ja, ik kan wel weer wel wat gaan fietsen. Maar toen deed ik een rondje, ja, een klein rondje. Jij weet het wel, hier in de buurt, rondje graven. Nou, dat is eigenlijk helemaal niks. En ik kwam thuis en ik was kapot. Ik denk, poeh, ja, je hebt toch eigenlijk best wel veel ingeleverd met je conditie. En ja, is het eigenlijk allemaal wel waard? Want ja, je kan eigenlijk net zo goed lekker blijven fietsen. En toen ben ik eigenlijk weer gaan fietsen. En helemaal niet op het eten gelet. Maar ja, als je gewoon beweegt en gewoon ja, normaal eet, dan gaat het vanzelf. En ja, toen ben ik wel weer gelijk best wel veel afgevallen. En wat eigenlijk ook moest, want ik was gewoon veel te zwaar. En daar heb ik eigenlijk nooit geen moeite meer mee gehad. Dus met het eten en het afvallen, want dat gaat eigenlijk heel normaal. Dus ja.
Dus je bent eigenlijk begonnen in eerste instantie omdat je te zwaar was en dacht van ik wil gewoon weer meer bewegen. Misschien ook wel gewoon lekker in je vel zitten.
Ja,
Zeg ik dat zo
zeker.
goed?
Ja.
Maar nu fiets jij echt nog knijterveel. Ja,
Ja,
toch?
dat klopt. Ik fiets, ik fiets best veel en ik heb er gewoon echt heel veel plezier in. Mede ook door de clinics die ik geef. Ik vind dat ik zelf eigenlijk ook wel, dat is gewoon een bijzaak, dat ik wel een beetje in vorm moet blijven. Ik merk wel als ik met klanten ga fietsen en die zijn een stuk jonger en we gaan intervaltraining doen, een blokjestraining, dan merk ik wel dat ik ouder word en dat ik niet meer zo snel aan kan zetten. En dus dan moet ik ze op een andere manier pakken, denk ik dan altijd. Maar ja, daar hou je toch erin. Maar nee, ik vind fietsen gewoon super lekker. En als ik een dag niet heb gefietst, dan zegt mijn vrouw, ik denk dat je toch maar een rondje moet gaan fietsen. Want ja, dan word ik chagrijnig en dan ga ik dan maar een uurtje, dan is het goed. Dus dan is het over, ja.
En hoe komt het dan? Denk je dan dat komt dat je endorfine dan dropt of zo, of dat je die kick
Ja,
nodig hebt? Ja?
dat denk ik wel, ja. Ik weet het eigenlijk wel zeker, ja. En het is helemaal niet dat ik dan hard moet fietsen. Maar al ga ik maar op de gewone fiets een uurtje of
Even
ja, mee,
buiten.
ja even, even de energie er weer uit en weer... Ja, ik doe het ook wel eens als ik heb het nou best druk met schema's. En dan denk ik van, dan ga ik 's morgens eerst fietsen. Al weet ik dat ik het druk heb. Maar dan ben ik, als ik thuis kom, fitter. Als dat ik 's morgens gelijk achter mijn computer stap en schema's ga maken de hele dag. Want dan, dan gaat het gewoon niet zo snel. En als ik heb gefietst en ik ben fit, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf.
Want dat is ook eigenlijk wel een van de redenen dat ik het vroeg. Je hebt best wel een druk leven en toch krijg je voor elkaar om veel te fietsen. Ik
Ja.
spreek ooit mensen die zeggen dan geen tijd te hebben. Maar hoe doe jij, wat is jouw gouden tip dan om het wel voor elkaar te krijgen? Om dus in jouw geval iedere dag, hè, maar ik denk dat voor heel veel mensen, als ze 3 of 4 keer in de week, dan kun je echt al een serieus goede conditie bouwen. Dat is al ruim voldoende. Maar hoe zou jij dan het excuus, ik heb geen tijd, tackelen?
Ja, je hebt altijd tijd. Daar is het vaak. Mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd, maar de tijd is er altijd. En ik heb toevallig net iemand aan de lijn gehad en die gaat volgend jaar de ride rijden. Die wil ook gaan trainen, maar hij heeft wel een heel druk leven. Ik zeg, ja, maar je hebt nooit een te druk leven om niet te sporten. Want je
Nee.
hebt altijd een uurtje tijd om iets te doen. Dat kan altijd. En als mensen zeggen, ja, ik heb echt geen tijd om te sporten, het kan altijd. Je moet daar gewoon tijd voor maken.
Maar hoe doe je dat? Wat is jouw gouden regel om daar dan, ondanks dat een persoon het zelf even niet ziet, om dat toch te kunnen creëren?
Om dan alleen maar te denken, als je bent gegaan, wat voor fijn gevoel dat geeft. Als je, ik heb ook wel eens, dan kom ik thuis en dan denk ik, ja, ik wil eigenlijk gaan fietsen, maar ja, denk ja, omkleden en gaan. Nou, en dan ben je die dag veel fitter en s'avonds ook, als dat je op de bank gaat zitten en dan ja, je eigen een beetje eerst zeggen, ja, ik heb echt geen tijd. En daarna heb je dan een soort schuldgevoel dat je niet bent gegaan. Dat heb ik altijd, ja.
Maar dat vind ik ook een gevaarlijke. Want hoe zou je het dan beschrijven? Kijk, soms zie je mensen die inderdaad altijd excuses hebben. Maar soms heb je ook mensen die altijd gaan. He,
Ja.
je hebt luie mensen en je hebt mensen die te veel vragen.
Ja.
Hoe balanceer je dat?
Ja, dan moet je, ja, of moeten, je moet niks. Dat zeg ik ook altijd als mensen een schema hebben. Je moet helemaal niks. Maar voor die mensen is juist een leidraad, al is het maar iets wat je zelf maakt of dat je iemand bij inschakelt. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga altijd de dinsdags en de donderdag fietsen.
Ja.
En dat je dat gewoon als regel hebt, dat je, ook al ben je pas om 6 uur thuis, dan kun je nog beter zeggen, ga ik eerst fietsen en daarna eten, want dan heeft jouw lichaam wat meer rust voordat je naar bed gaat, anders kan je 's nachts niet slapen. Dat je dan zo doet, maar kijk, want als je thuis komt, je hebt de hele dag gewerkt en je komt thuis om 6 uur, je gaat eten, ja, dat weet ik ook wel, dan, als je dan gaat zitten op de bank, ja, dan kom je niet meer over. Ja,
Nee.
dus dan zeg ik ook altijd, ga dan eerst fietsen en daarna eten. En dan heb je daarna, ja, dan ben je gewoon veel voldaner. En dan denk je, kijk,
Ja.
ik heb toch een uurtje gefietst en ik heb specifieke training gedaan, interval of blokjes training in dat uur. Ja, nou, wie maakt me nog wat? En ja, zo word je ook beter met alles, ja.
Ja. En wat is volgens jou, is er een shortcut naar een topvorm? Bestaat dat?
Dat vind ik lastig. Ja.
Vertel.
Ja, je moet, weet je, je moet er iets voor doen, anders word je niet in topvorm.
Ja.
Ja, dus je kan wel zeggen, ja, ik wil dan en dan in topvorm zijn. En ja, ik heb nog tijd zat, maar tijd gaat snel. En ik zie dat weer als voorbeeld met de ride. Heel veel mensen zeggen, ja, ik begin in januari met
Ja.
trainen. Ja, waarom zou je in januari beginnen? Je kan ook al in september beginnen. Ja,
Ja.
ja dus ja, maar dat is ook weer iets, een uitstelgedrag, dat je zegt van ik begin in januari, want dan is het een nieuw jaar. Dan zie je dat ook dan in één keer de sportscholen heel interessant worden en
Ja.
alles, iedereen gaat in één keer hardlopen. Lopen van de ene blessure in de ander. Maar ja, ze zijn wel begonnen in januari. Nee, ik zie dat niet zomaar. Ja, om echt in topvorm te zijn, moet je er iets voor doen. Het komt niet vanzelf.
En hoe zijn er specifieke trainingen waarvan jij zegt van nou, als je echt wil verbeteren, dan zou ik altijd wel deze of die training erin plannen. Kijk, ik bedoel, kijk, van D1 training alleen raak je niet in topvorm.
Nee, dat klopt. Nee.
Hè, want dan leg je volgens mij een hele goede fundament, je legt een hele goede basis, maar vanaf dan begint het spelletje.
Ja.
En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik zie heel vaak mensen die ofwel alles te sloom fietsen, dus herstel een D1 een beetje, ofwel alles volle bak fietsen. Maar daartussen, en dus variatie, dat doe je eigenlijk zonder een schema, doe je dat niet, toch?
Nee, dat klopt. Dat wat jij zegt, het enige woord wat mensen moeten begrijpen is variatie. En daar leg ik ook altijd uit. Kijk, als je in een auto altijd 80 km per uur rijdt, en je gaat dan in één keer 120 km per uur rijden, dan denkt die auto van, wat zijn we allemaal aan het doen? Dan moet je eigenlijk je lichaam ook zien. Als je altijd hetzelfde traint, en je gaat dan in één keer iets anders doen, ja, dan is jouw lichaam die denkt van, hé, wat zijn we allemaal aan het doen? Dat doet pijn. Ja, tuurlijk doet dat pijn, want je gaat in één keer intervaltraining doen. Of je gaat in één keer zondags met de tourclub mee en die rijden eigenlijk net te hard. Ja, dat klopt. En ja, je moet een variatie brengen in jouw training. Ik zeg altijd, je kan trainen om te trainen, maar je kan ook trainen om beter te worden. Met dezelfde tijd die je hebt.
Dat klopt,
Dus,
ja. Dat is mooi dat je dat zo zegt. Hey, en hoe bepaal jij een nulpunt? Bepaal jij een nulpunt voor je klanten? Of zeg je van, nou, dat vind ik niet eens zo belangrijk. Mij gaat het om dat ze fitter worden. Hoe doe je dat?
Ja, meestal als ik een schema voor iemand ga maken die in contact komt met mij. Het eerste wat ik doe is dat ik vraag hoeveel mensen hebben gefietst. Of hoeveel ze fietsen in een jaar. En het kan zijn, sommige mensen die zeggen, ja, ik fiets 3000 kilometer per jaar. En sommige fietsen zeggen van, ik fiets 15.000 kilometer per jaar. Dan weet ik ongeveer een beetje waar ze staan. En vanuit daar, ja, dan ga ik vragen hoeveel tijd ze hebben om te trainen. Dus dan ga ik aan de hand daarvan, naar de hand van hun wensen, kijken wat hun doel is en wat hun tussendoelen zijn. Dus ja, een nulpunt, nee, dat doe ik eigenlijk nooit niet zo. Want de meeste die bij mij komen, die fietsen al wel. Dus ja, en dat kan veel zijn of weinig, maar ze zijn er in ieder geval bezig.
Ja, maar is het niet zo dat willen mensen niet progressie meten? Willen ze geen, hè, want je kan bijvoorbeeld een inspanningstest doen, dat kun je natuurlijk ook zelf doen. Is dat iets wat je jouw klanten meegeeft wanneer ze met jou starten?
Ja, dat vraag ik wel altijd. En dat kan, net wat je zegt, zelf zijn op Zwift of op een andere iets wat ze het mee testen. Vaak zeg ik van, het zit vaak bij jouw zorgverzekering in het pakket. Heel veel mensen weten dat niet. Dan kunnen ze altijd naar een professioneel iemand en dan kunnen ze, dat vind ik dan hun nulmeting, wat ze kunnen zien van, nou, ik heb die FTP, ik heb die omslagpunt voor mijn hartslag. Daar kunnen we mee verder. En ja, dat is natuurlijk wel het allerfijnste om te doen. Dus,
is dat een vereiste? Een hartslagmeter? Kijk, een wattagemeter is natuurlijk wenselijk, maar niet noodzakelijk, denk ik. Maar een hartslagmeter is, heel veel mensen voelen niet wat ze voelen, toch?
Ja, dat klopt. Ja. Ja, als ze met mij gaan trainen, is wel altijd dat ze een cadansmeter moeten hebben en een hartslagmeter. Dat is eigenlijk de twee hoofdzaken. Kijk, een vermogensmeter is natuurlijk altijd beter, want een vermogen die liegt niet. Maar ja, als ze dat niet hebben, dan kunnen we ook met een hartslagmeter aan de gang. Zeker, dat is helemaal geen probleem. Ja.
Ik zei het al aan het begin van de podcast, jij bent een druk beestje. Want je doet dan naast, je hebt gewoon een fulltime job. Je staat volgens mij best wel onregelmatige uren te werken.
Ja.
Dus dat is één. Daarnaast doe je dan je trainingsschema's, de fietstrainingen.
Mm-hmm.
Dan ben je nog ambassadeur voor The Ride.
Ja.
Waar je elk jaar voor de hoeveelste keer ga je mee?
Goh, The Ride wordt, ja, ik heb alle edities meegedaan, alles. Dus The Ride Dolomites, The Ride Pyreneeën, The Ride Gravel. Volgens mij is het dit jaar The Ride voor de 18e keer. In totaal alles dan, wat allemaal heb meegedaan, ja. Ja.
De 18e keer. Ik kan me trouwens ook nog herinneren, want wij zouden eigenlijk samen de ride gaan doen. En toen kwam corona. En ik weet nog dat ik jou toen opgebeld heb om jou om advies te vragen, omdat jij degene was met en trainingservaring. Ik zat toen nog in mijn seizoen. En die was volgens mij verplaatst naar september of zo,
ja,
de ride.
Klopt. Ja, ja.
En dat begon mijn seizoen die maand. Toen heb ik jou nog gebeld van, goh, volgens mij is het niet zo'n goed idee om de ride dan ook daarvoor te gaan doen. En zei jij, nou, volgens mij heb je daar een goed punt. Ik denk dat het inderdaad niet zo'n goed idee is. Dus dan heb ik hem met pijn in mijn hart, heb ik hem niet meegaan. Daarna is er eigenlijk nooit meer van gekomen.
Nee,
en dat,
dat
was ook wel een goeie, want mensen denken altijd meer is beter. Maar de ride zou voor mij, omdat ik juist een kortere inspanning wilde, zou eigenlijk helemaal geen goede training zijn geweest.
Nou, nee.
Voor de mensen die de ride niet kennen, dat is 8 dagen, dacht ik.
Dus 8 dagen, ja, en je fietst ongeveer, nou, ik heb hem hier voor me hangen, 1300 kilometer en rond 21.000 hoogtemeters.
Ja, dat zijn echt lange dagen op in Sado, hè?
Ja, en ja, vooral in het begin natuurlijk, of je fietst vanaf de Stelvio naar huis, of vanaf de Mont Ventoux. Dus je fietst in 8 dagen terug naar Nederland. Je weet, als je de Mont Ventoux begint, dan heb je alle klimmen, zeg maar, in de eerste 4 dagen. En dat is ook, ja, ook weer wat mensen dan denken, dat daarna wordt het alleen maar minder. Maar dat is ook niet zo, want juist in Luxemburg en ja, dan heb je allemaal van die korte klimmetjes. En dan denken ze, oh, daar kan ik wel een buitenbad naar boven. Ja, dat klopt. Maar na 5, 6 keer, dan denkt jouw lichaam ook van, ja, die kan maar wat, zet hem op het binnenblad. Ja. Dus ja, dat is de ride, ja.
Maar dus de ride doe je daar. Ben je ook nog ambassadeur van een aantal merken, waar je ook best wel een aantal keer wat dingen voor doet.
Ja.
En je geeft nog clinics.
Ja. Ja, klopt.
Dus ik lijst er even een paar op. Hè. Hoe kun je het beste klimmen? Hoe houd je je ademhaling onder controle? Hoe rijd je in een groep? En hoe daal je af op de juiste manier? Kun je ons hier in de podcast alvast wat tips geven? Laten we beginnen met, hoe kun je nou het beste klimmen? Wat is de gouden tip hoe je het beste kunt klimmen?
En niet te licht beginnen. Dat is eigenlijk de eerste wat ik altijd zeg als we een clinic gaan doen. Als we een klimmetje opgaan, zet hem eens 2 zwaarder als wat je normaal bent. Want de meeste mensen, zeg maar 95%, die ziet een klim, die denkt, ho, binnenblad, achterlicht.
Oh ja, maar je neemt geen snelheid mee.
Nee, je neemt helemaal niks mee. En je kan ook helemaal niks meer. Want als het dan ietsjes minder stijl wordt, dan laten ze hem ook lekker staan. Terwijl ze allemaal een hele mooie cassette achter hebben van 12 tanden. En er wordt eigenlijk niks mee gereden. Dus dan zeg ik altijd, zet hem eens 1 of 2 zwaarder. En ga een keer staan. Ja, ja dus ja, dat is vaak het euvel van toolfietsers. Die zijn ten eerste eigenwijs. En ze hebben het mooiste materiaal, maar ze doen niks mee.
Ja. Ja, dat vind ik ook altijd zo mooi met sportvoeding bijvoorbeeld. Dan hebben ze echt een mega mooie gespanjeerde fiets. Ze hebben een raffapakkie of een maat tegenwoordig of alles erop en eraan. En dan fietsen ze met water, want dat is dan goed genoeg. Dan denk ik echt, hoe dan?
Ja, ja dat klopt. Ja, ja, jij weet wat wij alle twee hebben. En daar mag ik gerust denk ik wel wat reclame voor maken.
Echt, tuurlijk.
Ja, Bar Nutrition is echt, ik ben er nou bijna 8 jaar mee samenwerking. En ik had altijd buikpijn met het fietsen, want ik had allerlei merken waar ik helemaal niet tegen kon. En toen kwam ik per toeval eigenlijk bij Bar terecht. En ja, dat... Ik hoef nooit niks anders meer, nee. Dus alle klanten die ik heb, die adviseer ik ook altijd, ga het proberen. En ja, eigenlijk 10 van de 10 die weten al dat ze daarbij blijven. Dus ja, voeding is heel belangrijk, ja. Ja.
Ja, dat vind ik ook echt als een zwaar onderschat iets. Hè. Je kan wel heel hard trainen, maar als je je voeding niet op orde hebt, dan word je alsnog niet beter.
Nee,
en
klopt.
Vooral, ik vind altijd... Kijk, die repen, ik heb het gevoel dat mensen nog het moeilijkst vinden. Hè? Want dan zeggen ze, oh ja, maar ik pak liever taart onderweg. Wat natuurlijk heel hartstikke lekker is. Maar ook die mineralen, die vul je gewoon nooit aan.
Nee, het
is,
klopt.
Dus een bidon zonder sportdrank is gewoon een no-go. En dat vond ik wel interessant, dat zat ook in mijn cursus. Dat eigenlijk sportdrank is gewoon dezelfde substantie als je lichaamsvocht.
Ja.
Dat is toch eigenlijk bizar. Dus eigenlijk water, een klotsende buik, komt dus gewoon aan gebrek aan sportvoeding. En dan denk ik, ja, dan hoef je het niet eens per se voor de calorieën te doen, maar doe het dan op zijn minst van mineralen, dat je je lichaam gewoon helpt met opnemen.
Ja, 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 dat klopt. En zeker in de winter, zeg ik ook altijd tegen iedereen, blijf drinken. En
Ja.
Ik weet dat, ja, ik zeg het altijd en ik heb mezelf, betrap ik er ook wel eens op, dat ik thuis kom en denk, oeh, ik heb maar 1 bidon leeg bij 100 kilometer of zo. Maar dan drink ik altijd wel nog die bidon op thuis. Daar gooi ik niet weg, want ik denk van, nou, daar kan ik ook gewoon lekker opdrinken, want ja, het is hartstikke lekker.
Ja.
En ook nog je mineralen binnen, dus ja.
En, maar dat herken ik ook wel, want als het echt heel koud is, dan wordt dat water natuurlijk ook heel koud. Het bevriest niet, hè, want bij bevriest nooit.
Nee.
Maar je gooit wel een koelkast naar binnen, zeg ik altijd. Dus dat vind ik, dat is gewoon niet aangenaam op je lijf. Wat ik wel eens ooit doe, is dat ik dan start met heet water. Maar als het echt koud is, dan is dat binnen no time natuurlijk op een koude temperatuur. Wat ik eigenlijk wil proberen, maar heb ik dus nog niet gedaan, is thermobidon of zo. Dat je echt, want ik ben er wel van overtuigd dat het niet goed is voor je lijf. Als je echt iets ijskouds naar binnen gooit, dan word je ook van binnenuit natuurlijk kouder. Dus dan is het natuurlijk wel een afweging die je moet maken.
Ja, dat klopt. En wat ik ook wel eens doe, of eigenlijk altijd als het kouder is, en stel we stoppen onderweg voor een bakje koffie, dat is altijd gezellig, dan neem ik altijd minimaal 1 bidon mee naar binnen.
Mm.
En dan, die drink ik dan daar rustig op. Bij de bak koffie of anders. Ja, dus...
Ja.
Ja,
hebben waarschijnlijk café-eigenaren echt een hekel aan. Hè? Dan zijn er van die wielrenners die met zijn eigen boterhammetjes en een bidonnetje komen. Maar ja, ik vind... Weet je, laat dan ons maar raar volk zijn. Maar het is wel zorg voor je lichaam.
Ja, zeker. Ja. En daar hoort zeker goede voeding bij. Helemaal mee eens. Ja.
Ademhaling. Hoe houd je je ademhaling onder controle?
Ja... door niet te gaan hyperventileren, dat het heel hoog in je ademhaling zit. Dus heel veel mensen die gaan heel hoog ademhalen. Ja, ik kan het nou natuurlijk niet voordoen hier. Maar ik zeg altijd, voordat je daaraan begint, aan het hoog ademhalen, dus heel snel achter elkaar, blaas een keer goed uit. Want alles wat je uitblaast, neem je ook weer in. En ja, dat, heel veel mensen, dat snappen ze dan niet. Want ja, jouw ademhaling, die moet ook bij de delen komen waar het nodig is. Dus in jouw je spullen, je lichaam. Dus daar moet het zuurstof ook naartoe. En ja, dat wordt heel vaak vergeten. En dan hoor je ze op de fiets zo. Denk, ja, dat is niet goed. Nee, dus dan zeg ik, blaas een keer uit. En dan neem je rustig door je neus in. Ja, maar dat kan ik niet, want ik ben verkouden. Ja, nee, dat is helemaal niet waar. Want het is altijd één neus gaat open, sowieso. Dus dat kan altijd. En ja, dat is ook wel iets wat mensen ja, niet goed doen. En ja, dat behandel ik ook met een kliniek, ja. Ja.
En is dat nog een andere tip op dat gebied? Want inderdaad, ik vind uitademen heel goed, hè. Want je ziet ook vaak dat mensen het vasthouden. En alsof de longcapaciteit dan ook voor de helft gevuld is. Dat je dan ook wel kort moet in- en uitademen. Is er nog een andere tip die je zou willen geven met ademhalen?
Ja, wat ook wel een goede is, denk ik, omdat mensen nou natuurlijk vaker binnen trainen in de winter, is om, als je hebt gefietst, niet gelijk naar bed te gaan. Want jouw lichaam, die is nog gewoon, stel je gaat een uur of anderhalf uur op Zwift, en nou, je denkt, nou, ik doe het rustig aan, maar ja, dan komen er een paar voorbij, en denk je, oh, dat kan ik wel aantikken. En dan ga je mee fietsen en denk, oh, ging eigenlijk wel lekker. Nou, dan kom je, ga je douchen, kom je beneden en dan, ja, zullen we naar bed gaan? Ja, dat is goed. Maar jouw lichaam, jouw hart, die is nog gewoon bezig om die rit van maar anderhalf uur nog even te verwerken. En ja, dan rust je niet goed uit. Dus ga eventjes gewoon lekker rustig zitten en doe een paar keer goed in- en uitademen, zodat je lichaam weet, ik moet gaan rusten, want dat is vaak dat je, jouw hersenen moet je gaan triggeren dat je gaat rusten. En dat is misschien wel een goede tip voor mensen in de winter om dat te doen. Sowieso altijd goed, maar...
Ja, dat je hem eigenlijk weer in een andere modus of een staat brengt.
Ja, ja.
Dus dat
even weer een reset doet, ja.
Ja, ja. In een groep rijden. Ik heb er een hele module aan gewijd, omdat er best wel veel tips en tricks zijn. Dat is volgens mij de reden ook waarom het iemand wel of niet bij kan blijven. Hè? Als je niet uit de wind kan rijden of niet terugschakelt voor een bocht. Wat is jouw gouden tip?
Mijn gouden tip is dat je niet moet remmen. Want mensen die, als ze achter iemand zitten, dan denken ze, als die zijn benen stil houdt, dan moet ik ook mijn benen stil houden en remmen. Nee, je kan ook gewoon naar links of naar rechts sturen, dat je dan een klein beetje in de wind komt en dan wordt jouw snelheid ook minder. Ja. Dus dat zeg ik altijd, die remmen, dat is mooi, maar die gebruiken we niet. En dan hoor je wel altijd de mensen zeggen, ja, maar ik moet remmen, want anders rijd ik tegen iemand aan. Nee, dan leg ik het uit. Je kan ook gewoon naar links of naar rechts sturen, ligt maar net aan welke kant je zit, uit de wind. Dus dan moet je die kant op sturen. Ja, en dan zie je de mensen al van, oh ja, klopt ja, want ik rem altijd en dan moet ik continu weer aanzetten.
Ja. Ja,
dat gaat 2-3 keer goed en de vierde keer ben je eraf. Ja, dus niet remmen.
Nee, en zie je dan ook dat het kwartje ook echt valt bij de mensen?
Ja, in het begin, ik doe dan altijd een rondje maken. En dan, ja, dan kijk ik natuurlijk hoe ze het allemaal doen. En dan geef ik tips en dan zeg ik van, ga nou eens aan die kant zitten van degene die voor jou rijdt. En let op degene voor jou. En je hoeft niet op je eigen te letten. En je hoeft zeker niet om te kijken of dat iemand jou inhaalt. Want dat gebeurt ook wel eens. Want dan ga je altijd die kant op sturen waar je niet naartoe wil.
Ja.
En dat is de kant waar je naartoe kijkt. Dus ja, dan zie je de eerste keer, dan maken ze een rondje. En dan ja, gaat het half-half. En ja, dan gaan we nog een keer even stilstaan. En zeg ik van, nou, dit gaan we doen. En... Nou, dan zie je ja, binnen ja, eigenlijk 2-3 rondjes, dan hebben ze helemaal dat gevoel. En dan denken ze, ja, ik kan het. En dan zie je ook dat het stukken beter gaat, ja.
Dalen,
ja. 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 Nooit bovenop je remgrepen. Altijd onder in de beugel. Ja, want...
Nou, ik daal ook regelmatig bovenin.
Ja, dat zie ik, ja. En ik kijk ook wel eens op Insta, dan zie ik, oh, Veerle, onder in de beugel.
Ja, maar dat doe je dan omdat je dan van je stuur af kan stoten. En dat
Juist.
kan onderin natuurlijk niet als je door een gat rijdt.
Ja, en ik trap mezelf er eigenlijk ook wel eens op. Ik ben 2 weken geleden ook lekker naar Spanje geweest. En was ik met 2 anderen die ik training geef. Waren we lekker daar aan het fietsen. En dan ga je naar beneden en denk: oh, mooi hier. Hup. En dan zit je ook bovenop die rem. En denk je: maar eigenlijk niet doen. Gewoon lekker onderin. Je bent veel stuurvaster. En ja,
Ja,
er
dat
hoeft
klopt eigenlijk
iets,
wel.
een klein kuiltje op de weg te zijn. En je schiet erin. En ja, je schiet van je rem af. Dus altijd onderin de beugel. Dat stuur hebben ze liever niks zo gemaakt, zeg ik altijd.
Nee, nou ja, ik denk dat menig mens denkt dat ze dat zo gemaakt hebben, zodat je nog sneller gaat, nog aerodynamischer zit, nog dieper zit.
Ja. En het is zeker voor je stabiliteit op de fiets. Echt onderin de beugel afdalen, altijd.
Ja, daar heb je eigenlijk ook gewoon gelijk in. Dat vind ik ook net zo'nzelfde tip als, nou, dat doe ik gelukkig wel altijd, en jij volgens mij ook wel, is dat je je bril altijd over je bandjes
Ja.
moet dragen.
Ja.
Dat
Ja.
vind ik echt, dat dan, als je dat ziet bij mensen die dat niet doen, dan vind ik dan echt, ja, hoe zeg je dat? Dan kun je echt duidelijk zien dat het, ik weet niet of beginner het goede woord is, want soms zie ik daar ook mannen, zijn vaak mannen, mee
Ja.
fietsen, die al heel lang fietsen, die ook hartstikke hard kunnen fietsen. En dan denk ik, plaats je nu serieus je bril onder je bandjes?
Ja, dat klopt. Ja. Ik ja,
Maar.
ik ook altijd de eerste wat ik kijk als we beginnen met een kliniek, dan kijk ik eerst iedereen aan en denk: oh, die zet zijn bril niet goed, die niet, die. En
Ja.
9 van de 10 keer zijn het mannen. Ja, dat is gewoon. Dus dan zeg ik: je moet je bril over je. Ja, ga ik dan harder? Vragen ze
Ja.
altijd. Nee, ja, je gaat er niet harder door, maar als je valt, dan gaat jouw bril
Ja.
af. En dan komt je glas niet in je ogen als je onder je bandjes draagt. Ja.
En dan
Dus.
hoor ik ook wel eens een keer het excuus van, ja, maar ik heb een leesbril, dus ik wil juist niet dat die afschiet. Ja, ik denk,
Ja.
ja, volgens mij wel hoor. Want als jij valt, hoef je niks te lezen. Hoef je echt niks te zien. Want je komt gewoon neer. En nou, raap je boeltje bij elkaar. En zodra je
Ja.
zeker in je koers zit, heb je volgens mij. Maar goed.
Ja.
Dat
Over
is
de
dan weer.
band.
Ja. Je doet nog iets. Want ik zeg niet voor niks dat je druk bent. Je zit ook nog op de gravel.
Ja.
Daar heb je zelfs een tweedaags event van gedaan. Gravel is natuurlijk enorm opkomend. Wat is volgens jou nou het grootste verschil tussen gravel en wielrennen? En dan bedoel ik niet de technische dingen, hè? Dus dan bedoel ik niet het verschil van banden van fiets, maar echt.
Nou, ik vind, en daar blijf ik bij, ik heb zelf een tweedaagse trainingskamp georganiseerd vorig jaar in de Eifel. En de mensen die daarop afkomen, die zijn veel relaxter als mensen die op de weg fietsen. En ik weet niet hoe dat komt. Maar met de ride gravel zie ik dat ook. Het gaat veel rustiger. Er wordt niet gelijk gevraagd: wat was jouw gemiddelde vandaag?
Oh
Hoe
ja.
hard heb jij gedaald? Nee, dat is veel relaxter. En
Ook moeilijker.
ja, en ik hoop dat dat zo blijft, omdat er steeds meer evenementen worden georganiseerd. Waar je een truitje kan winnen en allemaal zulke dingen. Maar ik hoop dat het zo blijft dat het een beetje gemoedelijker is als op de weg.
En qua techniek, wat is volgens jou daar de grootste verschil tussen gravel en de weg?
Ja, daar merk ik ook dat mensen, omdat ze wat rustiger fietsen, dat ze dat veel makkelijker en sneller leren. Dat je sowieso onder in de beugel moet zitten als je gaat afdalen met gravel, want dat doen ze het wel allemaal. Want dan weten ze van: als ik onder in de beugel zit, dan ben ik veel stuurvaster. En dat je kan zien dat ze dan veel beter luisteren als je een tip geeft. Dat je zegt: kijk door de bocht heen. En zit niet alleen maar recht voor je uit te kijken, maar kijk hoe de gravelpaden lopen of iets anders. En ja, dat
Ja.
zie je bij die mensen wel heel erg. Ja, dat ze heel snel iets oppikken. En dat ze gewoon luisteren. En dat komt denk ik ook omdat het minder haantjesgedrag is als op de weg.
Ja, en vind je het alsnog waardevol als iemand al jarenlang wielrent om dan alsnog een gravelkliniek te gaan doen?
Ja, want dat merk ik ook wel, dat niet altijd, het zijn juist mensen die altijd al op de weg hebben gereden. En die hebben nou in één keer een gravelbike gekocht. Zeker na corona was dat heel erg. Dat ze in één keer dachten van, nou, ik ga mijn mountainbike verkopen of ik ga een gravelbike erbij kopen. En dat je dan ook ziet dat mensen juist daar heel veel en heel snel in willen gaan leren. En dat is wel heel leuk om te zien, ja.
50% groei, hè, gravel.
Ja,
zijn 50% gravel. Dan moet ik wel een aantallen zeggen, maar toch zegt dat enorm veel over de groei van die sport. En ik denk eerlijk gezegd dat het maar het begin is.
Ja,
en dat heel veel mensen ook de mountainbike inderdaad omrijden voor een gravelbike.
Ja, denk het ook. Ja.
Mijn cursus, die heet 1 km per uur sneller in 6 weken. Is het haalbaar?
Ja. Zeker. Als je maar gaat.
Ja, als je maar commitment levert aan
met jezelf.
Daar.
Ja. Vaak
aan
met
de
jezelf.
Trainingen.
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat is precies het antwoord wat ik wilde horen.
Was niet afgesproken veel, hè? Want we hebben niks afgesproken van tevoren. Dus het is, we zijn er alle twee blanco ingegaan, hebben afgesproken. Dus dit is, we hebben niks van tevoren geregistreerd. Nee.
En dat is misschien ook wel mooi, hè? Want ik bel jou gisteravond op en vandaag, een dag later, zitten we dus deze podcast op te nemen en samen dingen te delen. En ik denk dat dat ook wel weer het mooie is van de sport, dat het zo enorm bindt. En dat is onze gemene deler. En dat voel ik ook wel. En daarom denk ik dat jij zo goed bent in jouw vak. En dan bedoel ik eigenlijk niet in het lab, maar dan bedoel ik juist als wielentrainer. Je bent echt een mensenmens. En je kan echt meedenken, je kan levelen. Je kan zowel levelen met iemand die topsport wil doen, maar ook met iemand die bijvoorbeeld de ride wil gaan doen, of iemand die inderdaad nog nooit gefietst heeft. Dus
ja. Misschien, ja, misschien wel. Ja, ik vind eigenlijk alles wat iemand gaat doen, vind ik altijd leuk. Als ze maar iets gaan doen met sport. Mm-hmm. En er hoeft nog ineens fietsen te zijn, maar ja, dat merk ik wel. Ik begeleid jongens die zitten op topniveau met cyclocross of op de weg. Maar ik doe ook mensen begeleiden die naar een Amstel Gold Race gaan of iets anders. Ja, dus ik vind alles helemaal te gek, ja.
Hey, om nog af te sluiten.
Ja.
Heb jij nog een fabel of een feit waarvan je dacht dat het tegenovergestelde is? Dus iets wat een fabel is, maar waarvan jij vindt het is een feit, of andersom?
Goh. Dat is een moeilijke. Een fabel of een feit? Dat is misschien wel een goeie. Dat je niet altijd excuus hoeft te zoeken in je fiets.
Ah ja.
Ja, want iemand met velgremmen, dat maakt niks uit of je nou velgremmen of schijfremmen hebt. Of dat hij nou 10 kilo weegt of 7 kilo of 15 kilo. Het is vaak de plezier die je erop hebt. Dus het maakt niet uit wat voor fiets je hebt. Als je er maar lekker op zit en lekker mee gaat fietsen.
Mooie afsluiting.
Okay.
Evan, dankjewel.
Graag gedaan. En ik wens je heel veel succes en nog heel veel plezier op het lekkere Mallorca. En we spreken elkaar.
Voordat ik hem afsluit, heb ik nog iets leuks voor je. Op 22 december heb ik namelijk een challenge. 7 dagen lang trappen het jaar uit. Don't worry, we gaan niet 7 dagen fietsen. Maar ik ga je wel leren om dus plangericht met je fietstrainingen aan de slag te gaan. Hieronder in de show notes vind je de link en kun je je aanmelden als je tenminste voor 22 december bent. Of je doet mee met mijn cursus, die start op 2 januari. We gaan je leren hoe je in 6 weken 1 km per uur sneller gaat. Wat je nog meer in de show notes vindt is het Strava-account van Erwin, zijn website en natuurlijk ook zijn Instagram-kanaal waar hij super actief is. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou waardevol? Laat even een review achter en ik zou het super tof vinden als ik van jou 5 sterren verdien. Dankjewel en tot de volgende!